8 uur, Jobboot met het NOS Journaal. Het Nationaal Kinder-Oncologisch Centrum, waarvan de oprichting eerder dit jaar werd aangekondigd, wordt gebouwd op het terrein van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. De nieuwe kliniek voor kinderen met kanker wordt naar verwachting in 2013 geopend. Artsen en ouders van kankerpatiëntjes hebben samen het initiatief genomen om te komen tot één behandelcentrum voor kinderen met kanker. Het moet een internationaal gerenommeerde kliniek worden, waarin topwetenschappelijk onderzoek naar kanker bij kinderen wordt verricht. Sommige universitaire ziekenhuizen vinden het jammer dat de zorg voor kinderen met kanker nu wordt geconcentreerd op één plek in Amsterdam. Ze hadden liever gezien dat ouders meer keuze krijgen. In Heer Hugo Waard is een man aangehouden die met een luchtdrukwapen op een rijdende trein heeft geschoten. De man van 22 vuurde gisteravond op een passagierstrein op het traject Alkmaar-Heer Hugo Waard. Een raam van de trein werd daardoor verbrijzeld, maar er vielen geen gewonden. De politie trof in de buurt een aantal mannen aan. Een van hen bekende dat hij had geschoten. De man uit Heer Hugo Waard werd aangehouden en het luchtdrukwapen werd in beslag genomen. Griekenland meldt dat het goede vorderingen maakt bij de pogingen het begrotingstekort omlaag te brengen. Minister van Financiën Papakonstantinou zegt dat het tekort in een jaar tijd bijna gehalveerd is. Het tekort is nu 11,5 miljard euro tegen 20 miljard euro vorig jaar. Griekenland overtreft daarmee de doelstellingen die door het IMF en de Europese Unie zijn gesteld. De regering heeft strenge maatregelen genomen om het tekort terug te dringen, waartegen de vakbonden te hoop lopen. Donderdag is er weer een 24-uur staking tegen het regeringsvoorstel om de pensioenleeftijd in Griekenland te verhogen. Het parlement behandelt dat voorstel donderdag. Het weer: in het oosten nog kans op een bui, de rest van het land blijft het droog. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen verandert er weinig, met temperaturen tussen 19 en 23 graden. Vanaf woensdag veel zon en zomerse temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
Welkom terug bij het marathoninterview van de VPRO, deze week te beluisteren in De Avonden en vandaag met Paul Schnabel. Het programma met een geweldige traditie, 3 uur lang een 1-op-1 gesprek met iemand die ertoe doet in de wereld van cultuur, kunst en of wetenschap. 2e uur met socioloog en publicist Paul Schnabel, van wie we nu weten dat hij al 2 jaar lang lid is van D66, vooral dankzij de overtuigende rol van Pechtold. En hij is de directeur van het Centraal en Cultureel Planbureau dat de overheid adviseert met betrekking tot alle mogelijke onderwerpen. Daarvan is hij dus directeur en hij heeft niets van zijn enthousiasme in die 12 jaar verloren. Wij willen weten hoe het zit. Wat is werkelijk het geval? En we onderzoeken eigenlijk alles, hoorden we hem zeggen. Van elk onderwerp weet je hoe het zit. Zo leuk klinkt het al in de eerste minuten van de ontmoeting met Djoeke Veninga. Een voorbeeld: de amateurkunstbeoefening werd grootscheeps onderzocht in Alphen aan de Rijn. En daar werd fantastisch veel gedaan. Djembe leren spelen, zumba dansen. Alles kan in Alphen aan de Rijn. Harmonie, fanfare, de lastigste componisten beluisteren, schilderlessen volgen, leesclubs. Vrouwen trouwens veel meer dan mannen. Het eerste onderwerp dat ter tafel komt, al dan niet elkaar tutoyeren, is meteen een goed voorbeeld van wat Paul Schnabel op prijs stelt. Namelijk, u dacht dat het zo zat, maar het is nu juist heel anders dan u dacht. Want zeker ook het fenomeen tutoyeren is bestudeerd. Tutoyeren doen we in Nederland al heel snel. U zeggen doen we, opmerkelijk gezegd, tegenwoordig vooral tegen mensen die we niet beschouwen als behorend tot onze eigen groep. In de televisieserie Zeg eens A viel al te signaleren dat er tegen de werkster u werd gezegd. Precies, u dacht dat het zo zat, maar het is nu juist heel anders dan u dacht. Regelmatig bereikt het bureau het een en ander. In het verleden signaleerden we dat veel mensen niet wisten dat ze recht hadden op huursubsidie. Tegenwoordig weten die mensen die subsidie veel beter te vinden, omdat de overheid betere voorlichting geeft. Onderwijs in de eigen taal aan jonge kinderen. Daarvan signaleerden wij dat het niet zo effectief was. Want als kleine kinderen iets kunnen, is het een taal leren. Adviezen van het Centraal Cultureel Planbureau leiden ook hier tot een wijziging in beleid. Tja, meneer Schnabel, als het zo is, zoals u zei, dat het al jaren zo is, dat wij behoren tot een land met een uiterst laag budget voor onderwijs, terwijl er steeds geroepen wordt dat het beter moet, waarom luistert de overheid dan hier niet naar uw planbureau? Een van de vragen die ik zou stellen, maar degene die de vragen stelt is Djoeke Veninga, en daarom aan haar opnieuw het woord nu voor het tweede uur marathoninterview van vanavond. Levend en rechtstreeks tot 10 uur op deze zender. Djoeke.
Hartelijk dank. Cultureel en sociaal planbureau.
Sociaal en cultureel planbureau. Precies. Er is het Centraal Planbureau voor de Economie. Precies. En het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja. Voor bijna alle andere dingen, behalve dan het milieu.
We begonnen namelijk het eerste uur met deze enorme fijne uitleg van al die planbureaus in Nederland.
Fout,
en hoe grappig je denkt dat je eigenlijk in Noord-Korea woont met al die planbureaus. Maar niks, er valt eigenlijk niks te plannen. Pechtold, dat was natuurlijk wel de figuur. Je zei net, daardoor ben ik lid geworden van D66. Pechtold is wel echt de figuur die zich als eerste keihard tegen Wilders richtte met een heel helder en duidelijke mening en opvatting. Namelijk, dat gaat gewoon te ver, wat die PVV doet. Was dat het waarom
Overweging. Nee, het was meer, kijk, ik geloof dat ik al 30, 35 jaar of zo D66 stemde. Ik ben nooit lid geweest van de partij. Ik ben ook, toen ik directeur van het planbureau was ik geen lid van welke partij dan ook. Maar ik vond het gewoon,
maar niet op dit punt. Speciaal.
Nou, dat was niet het speciale punt. Het was meer het gevoel van, dit is een man die...
Pechtold is voor veel mensen toch daarom
eigenlijk... Ja, zeker, maar dat was zeker niet de overweging. Het was meer van, hij zet toch die partij, geeft die partij weer een perspectief. Het progressief-liberale geluid. Daar voel ik me bij thuis. Kijk, heel veel van die partijen... Het is ook wel grappig, bij die stemwijzers zie je ook heel vaak dat mensen tot hun verbijstering dan moeten gaan stemmen op een partij waar ze nooit voor zouden kiezen. En dat komt toch omdat het in de meeste gevallen natuurlijk helemaal niet gaat om de letterlijke tekst van het programma. Ja. Maar de sfeer en de stijl en gewoon de achtergrond van een partij. Hè, waar hoor je bij thuis? Nou, en dan heb ik het gevoel dat een partij is waar ik mij bij thuis kan voelen. En dat hij dat ook heel goed heeft weten vorm te geven. En ook zo overtuigd heeft weten vorm te geven. Dat het ook weer heel veel meer mensen heeft aangetrokken. Hè. De partij heeft zijn ledenaantal in zijn periode bijna weten te verdubbelen. Ja. Hè, van 12.000 naar meer dan 20.000. Ja. Wat vandaag de dag echt een prestatie is om dat tot stand te brengen.
En zeker niet alleen op dat punt van...
Ik denk dat het toch het gevoel is van... Een politicus die helder is in zijn standpunten. Oh. Ook niet alleen op dit gebied, maar op andere gebieden. Ja. En die dat ook op een overtuigende en ook op een parlementair interessante manier vorm weet te geven. Hè? Ja. Dus over zijn ministerschap zijn de meningen erg verdeeld over. In het algemeen wordt daar nou niet met heel veel enthousiasme op teruggekeken. Dat was ook heel kort natuurlijk. Maar ik denk dat hij zich juist in het parlementaire, als parlementariër, het is echt een ander vak. Dat is iets wat ik echt wel heb geleerd in die afgelopen jaren. Het parlementariër zijn is echt iets anders dan het minister zijn. Ja. En de een ligt toch het ene veel beter dan de ander. En het is niet vanzelfsprekend dat de overstap van bijvoorbeeld van parlement naar ministerschap makkelijk gaat. Het is wel zo, als je minister wordt zonder dat je in het parlement gezeten hebt, heb je een heel bijzonder probleem, hoor. Dat je ook weer te weinig weet eigenlijk hoe het werkt in het parlement. En dat is wel belangrijk om daar goed voeling mee te houden.
Ik wil iets weten, want in... ik wil wel meer. Ik gelukkig wil ook iets weten. In 1999, toen hield je die nieuwjaarstoespraak, hè, de illusie geheten.
Ja, de multiculturele illusie. Ja.
De multiculturele illusie ging over dat je toen nogal avant la lettre eigenlijk al zei van die multiculturele samenleving, die moeten we niet als zoiets heel positiefs zien. Want het is eigenlijk niet zoiets heel positiefs. Het is hooguit moeizaam. En je moet heel veel eisen stellen aan de andere kant. Hun eten en muziek, onze waarden en normen. Die zin kwam erin voor, die is je enorm nagedragen. Je bedoelde eigenlijk, wat nemen wij nou eigenlijk over van de nieuwe Nederlanders, behalve hun eten en hun muziek?
Ja, vrijwel niets.
En in elk geval niet hun waarden en hun normen.
Zeker niet, nee. Nee.
Zou je dat nog steeds zo zeggen in die termen ook?
In die zin is natuurlijk helemaal geen sprake van iets als islamisering of zo.
Maar ook in de termen van hun, zij, wij, is het nog steeds zo te benoemen?
Nou, het is zelfs sterker geworden natuurlijk in de loop van de jaren. Dat is een van de tragische dingen natuurlijk. Van, kijk, ik zeg altijd, het beeld in de jaren 90 was in ieder geval officieel was het beeld positiever dan de werkelijkheid. En nu is eigenlijk het probleem dat het beeld negatiever is dan de werkelijkheid. Hè? Als je ziet hoe de doorstroom is naar het hoger onderwijs, naar het HBO, naar de hogescholen en naar de universiteiten. Dat is enorm bij Surinamers, bij Turken, bij Marokkanen en zo. Dat ligt nog wel niet helemaal op het niveau van de autochtone Nederlanders, maar het komt er toch dicht tegenaan.
Ja.
Het gaat echt snel.
Ja.
En dat zijn natuurlijk hele positieve en belangrijke ontwikkelingen. En die moet je ook natuurlijk ook willen zien. Hè? Want ik merk wel eens in lezingen, als ik het mensen met cijfers laat zien, dat ze echt heel verbaasd zijn. Dat ze dat helemaal niet zo gerealiseerd hebben. Het beeld is schooluitval. Het beeld is hele vervelende jongetjes. Hè? En hangjongeren die ontzettend lastig overlast veroorzaken. Mensen pesten en wegpesten, wat inderdaad ook wel gebeurt. Maar dat is wel het beeld wat erg dominant is geworden. Het beeld van hoge criminaliteit. Wat zeker bij Marokkanen en Antillianen ook echt wel waar is. Ik bedoel, dat is er ook allemaal. Ja. Maar er is ook die andere kant.
Die doorstroming in het onderwijs. Maar ja. nu even dat zij en wij, dat hun waarden. Wie zijn dan die zij?
En ja, wie zijn dan die wij? Dat is natuurlijk, dat wordt ook steeds lastiger. Omdat je eigenlijk ziet, kijk, bij Surinamers, heb ik al een jaar geleden gezegd, daar zie je natuurlijk eigenlijk dat bijna de ontwikkeling al is die de Indische Nederlanders hebben doorgemaakt. Je ziet nog wel verschil, maar feitelijk is de leefstijl en alles is volkomen hetzelfde geworden.
En zijn zij dan bij? Of zijn
nou ja,
zij
ze
dan
hebben
nog
ook
wel
ons ook veranderd natuurlijk. Kijk, bijvoorbeeld de popmuziek en dat soort dingen is met name juist via de Indische rockbandjes naar Nederland gebracht. Een andere manier van leven, een andere leefstijl, een andere manier van kleding enzovoort. Zelfs hygiënische maatregelen zijn voor een deel via de Indische Nederlanders gewoon geworden. De Surinamers hebben ook weer waren veel meer georiënteerd op de Verenigde Staten en op bepaalde, nou ja, ook bij de dingen die te maken hebben met dans en al dat soort zaken. Dat zijn natuurlijk dingen die echt heel anders zijn geworden in Nederland. Natuurlijk is dat een internationale ontwikkeling, maar de voorbeelden die door de jongeren uit die andere werelden hier naartoe gebracht zijn, zijn daar natuurlijk heel belangrijk voor geweest. En je ziet natuurlijk heel interessant, het Surinaamse eten heeft toch niet echt in de gang gevonden in Nederland. Dat blijft vrij exotisch. Maar de Surinamers zelf zijn natuurlijk voorkomen, in ieder geval verhollandst, zou je kunnen zeggen. Hè? Wel met eigen kenmerken, maar toch volledig deel van de Nederlandse samenleving. Nou, dat zie je bij veel Turken en Marokkanen ook gebeuren. Maar daar zie je toch wel weer dat er meer een soort verdeling is ontstaan. Dus je ziet erbij die volledig voor Hollandse, om het maar zo te zeggen. Hè, dus ook, en zelfs thuis ook helemaal een Nederlandse leefstijl hanteren. Je ziet erbij waar de scheiding tussen dat de wereld buiten huis en thuis toch vrij groot is. Hè, dat men thuis toch eerder de tradities nog vasthoudt dan buitenshuis. En je ziet natuurlijk de groep die zich als het ware vastbijt in de wereld, zoals die in hun eigen land ook aan het verdwijnen is, in de meeste gevallen.
Maar als je zo'n differentiatie maakt, kan je toch al niet meer praten over hun normen en waarden?
Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
Want over wie hebben we het dan eigenlijk?
Ja, dat is ook zo. Maar goed, ja. Die discussie speelt in Nederland natuurlijk wel. En er wordt natuurlijk erg makkelijk gegeneraliseerd daarover. Ik merk ook wel eens dat het voor veel mensen een verrassing is. Maar realiseert zich wel, hè, er wordt gesproken, er zijn zo ongeveer 900.000 moslims in Nederland. Hè? Dat is zo'n 5-6% van de bevolking. De meeste moslims geven echt ook aan dat ze gelovig zijn. Hè? Het heeft een ander soort karakter dan protestant zijn of katholiek zijn, maar ze zijn gelovig. Maar heel weinig mensen realiseren zich dat natuurlijk helemaal niet een eenheidsgroep is. En als ik mensen zeg van realiseer zich wel dat Turken en Marokkanen alleen in het Nederlands met elkaar kunnen praten, dan merk je dat mensen dat helemaal zich nooit gerealiseerd hebben. Dat er dus helemaal niet een soort verbinding tussen die twee volkeren is. Integendeel, ze hebben helemaal niks met elkaar.
Maar heb je daar dan niet aan meegedaan dan aan dat vreemde beeld door in elk geval op dat moment toen te praten over hun waarden en onze
nee,
normen en waarden.
Nee, ik heb eigenlijk over alles gesproken.
Ik bedoel, dat alsof er toch twee blokken in de maatschappij tegenover elkaar staan in twee kleuren of zo. Terwijl ik denk dat er inderdaad zo'n waanzinnige, wonderlijke aquarel geworden is van door elkaar.
Ja, nee, dat was toch niet zo. Het punt was niet zozeer van hun normen en waarden. Het punt was veel meer, ik had aanvankelijk mijn lezing en ook genoemd, niet een multiculturele illusie, maar een multiculturele utopie. De multiculturele utopie was toch een soort ideaalbeeld van een wereld die leuk leek, maar waarvan als je het goed bekeek toch op neerkwam van de kleurigheid en de geuren enzovoorts en het lekkere eten en de gezellige muziek. Dat willen we wel overnemen, maar we gaan natuurlijk niet, waarden of normen overnemen die ons niet aanstaan. Hè? Dat was het meeste eigenlijk. De onderdanigheid van de vrouw of wat dan ook, al dat soort dingen. Geen sprake van natuurlijk dat daar ook maar iemand serieus mee bezig was in Nederland. Dus dat betekende in feite dat het helemaal geen open situatie was van multicultureel, maar dat het heel erg selectief gebeurde.
Dus je bedoelde eigenlijk te zeggen, we hoeven niet bang te zijn dat we worden...
Nou, mijn punt was eigenlijk... Nou, dat zeker. Nou, dat speelde toen nog helemaal niet. Nee, maar dat speelde toen nog helemaal niet. Het was veel meer van laten mensen maar gaan zoals ze gaan. En laat ze maar in hun eigen leven leiden. En toen heb ik gezegd, ik vind dat dat niet verstandig is. Want dat betekent dat ze in afhankelijkheidssituaties blijven zitten. Dat veel mensen afhankelijk zullen blijven van een uitkering. Omdat ze niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen participeren. En niet zelfstandig een boterham kunnen verdienen. Dat moeten wij niet willen. Mm-hmm. Het is van kijk, de mensen zijn hier. Ze blijven hier. Hun kinderen zullen hier hun toekomst hebben. Dat betekent dat de taalverwerving heel belangrijk is. Dat betekent dat het belangrijk is dat de mensen zelfstandig kunnen bestaan. Dat ze hun boterham hier kunnen verdienen. En dat we daar ook alles aan moeten doen om dat te laten gebeuren.
Ja.
Dat ze in die zin gewoon normale burgers zijn. En wat voor kleur dat dan aanneemt. Ik heb toen al die verdeling gemaakt van dat is het. Hè, dus dat je de wereld hebt van totale assimilatie, zo heb ik dat ook genoemd. Dat werd ook helemaal van, oh, dat mocht je helemaal niet gebruiken, dat woord. Dat je de wereld hebt van de privéwereld is toch anders georganiseerd dan de zakelijke wereld. Hè, dus de wereld van school en werk. En dat je dan de groep hebt die zich, en dat is eigenlijk wel de groep waar je bezorgd over moet zijn, die zich terugtrekt.
Ja.
En dat kan in frustratie zijn. En daar zit dan gevaar in. Dat wisten we toen nog niet, hoe dat dan zou zijn. Hè, maar dat is dus daarna dan gebleken.
Dat was 10 jaar geleden?
Ja, 11 jaar geleden al.
11 jaar, ja. Hoe zie je dat nu?
Nou, nu zie ik veel meer die delingen. Nou, je ziet nu in ieder geval dat de accentuering natuurlijk eigenlijk praat, als het over dit soort dingen gaat, niemand over Surinamers bijvoorbeeld meer. Wat toen nog wel het geval was. En dan zeggen we altijd, ja, maar dat was altijd al anders. Nou, als je de berichten uit de jaren 70 daarover leest, helemaal niet hoor. Hè? Dat was het drama in Amsterdam en zo, in de Bijlmer en zo hoor. Dat is echt weer zo'n vertekening terugkijkend. Ja, nee, maar ze spraken al Nederlands. Nou, dat was toen niet het eerste wat opviel, hoor. Dat was drugsproblematiek, dat was criminaliteit. Mm-hmm. Dat was echt een andere levensstijl die men als heel bedreigend heeft beleefd. Nou, daar is nog wel wat van. Maar als geheel moet je zeggen, is er toch een behoorlijke, nou, wat ik dan maar voor Hollandsing opgetreden. Hè? En is men gewoon deel van de Nederlandse samenleving geworden. En wilde men dat ook zelf. En daar speelt ook wel bij dat het contact met het moederland natuurlijk heel erg moeizaam is. We hebben ook daar onderzoek naar gedaan. Het grootste deel van de Surinamers is in geen jaren en soms in decennia terug geweest in het eigen land. En beleven dat ook helemaal niet meer als zodanig. Je kunt geen schotel hebben om de Surinaamse televisie te kijken. Hè? Dat gaat niet. Dus die... De afstand groeit gewoon vanzelf. En ja, voor de welwezen, er wonen in Nederland 340.000 Surinamers. En in Suriname zelf nog 450.000. Dat is echt... Dat is zo'n grote... In disbalans, kun je zeggen, voor een migratieland. Dat is echt ongelooflijk. Nou, bij de Turken en Marokkanen speelt het natuurlijk heel anders. En je ziet ook dat het accent steeds meer daarop komt. En ook op de Somaliërs, of de Afghanen, of de Irakezen. En dan verbindt men dat wel met de godsdienst, hoe het vaak veel meer met leefstijl te maken heeft. En met natuurlijk wat men als bedreigend vindt aan de islam. En dat is natuurlijk een fundamentalistische stroming die daarin zit.
Ja, maar ben je nu bezorgder dan toen?
Anders bezorgd. Ik vond toen dat er een veel actiever beleid gevoerd moest worden. De mensen moeten echt deel worden van de Nederlandse samenleving. Dan moeten we ze ook duidelijk maken dat dat ook consequenties heeft. En nu ben je eigenlijk veel meer bezorgd voor dat de segregatiemechanismen die zowel bij hen zelf spelen. Hè, dat men die groepen zo groot zijn geworden dat ze ook eigen werelden kunnen creëren. Wat niet altijd prettig en goed is. Hmm. Maar ook dat er toch elementen van ressentiment en frustratie en gevoel van discriminatie in kunnen zitten. Die mensen toch, vijandig kunnen maken ten opzichte van de Nederlandse samenleving. Voor het grootste deel van de mensen zal dat niet het geval zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk al gezien, individuele uitzonderingen kunnen al een hoop ellende veroorzaken.
Ik had nooit gedacht links en rechts zo hard en snijdend te worden ingehaald. Dat schrijf je zelf in 2004 als het over terugkijkend op die, op die toespraak van 5 jaar daarvoor. Ja. Hoe werd je links en rechts ingehaald?
Nou ja, kijk, de toonzetting van het gesprek, van het debat, is natuurlijk totaal veranderd in de jaren. Als je die lezing nu terugleest, is het een buitengewoon fatsoenlijk en vriendelijk verhaal. En zo, terwijl ik toen tot voor het bureau racismebestrijding werd gedaagd, hè, om het te verantwoorden en zo. En ik ook met name vanuit de linkerkant werd bestreden, in de zin van, dat zie je helemaal verkeerd. Hè, dat je wilt mensen dwingen tot iets. En dat moet, als mensen het willen, moet het zelf gaan. Nu zie je zowel dat ter linkerzijde natuurlijk een hele andere houding is aangenomen. Ook in de Partij van de Arbeid en de andere partijen. De Socialistische Partij had altijd al een vrij streng standpunt wat dat betreft. Maar dat natuurlijk aan de rechterkant dat een hele belangrijke politieke impuls heeft gegeven. Zat al bij Fortuyn en bij Verdonk. En het is natuurlijk nog sterker bij de PVV geworden. Mm-hmm. En dat is er wel echt, dat was echt nog geen sprake van in 1999. Althans, niet zichtbaar aan de bovenkant. Wel een onderstroom, die konden wij ook in onze gegevens al zien.
Ja. Wat is het succes van de PVV? Is dat die anti-islamboodschap?
Voor een deel wel. Er zitten ook wel andere dingen in. Het is natuurlijk ook, je hebt altijd protestpartijen waar mensen hun ongenoegen met hoe het gaat. En ook van het gevoel dat het, laat ik zeggen, ja, dat de dingen bij zich buiten hen afspelen en niet door hen gecontroleerd kunnen worden. En dat daarbij bovendien ook weinig aandacht is voor hun belangen. Dat speelt heel sterk. Kijk, ik noem het. Ik zeg van de stroming die je in Nederland nu heel sterk ziet, is wat ik modern conservatisme noem. En daar zitten 3 elementen in. Dat ene element is het heel sterk, de versterking van het nationale gevoel, het oranje gevoel. Hè, wat eigenlijk pas sinds de kleurentelevisie dominant is geworden. Hè, want daarvoor had oranje niet veel zin, hè, om dat te demonstreren. Want het zag het toch niet. Maar nu kleur, hè, sinds 1975.
Nu kunnen we er niet omheen.
Nu kun je er niet omheen. Hè. Ik vond het ook heel grappig om te horen dat morgenavond speelt het team niet alleen met oranje shirts, maar ook met oranje broeken. Hè. Dat zegt toch wel iets. Hè. Oranje is de kleur van het volk geworden. Hè. Rood-wit-blauw is de kleur van de staat. Maar oranje is de kleur van het volk geworden. En dat is heel sterk, dat gevoel. En ook het gevoel van, hè, wij zijn binnen de Europese Unie ook weer een bijzonder land met een eigen identiteit. Dat is veel sterker geworden. En die wordt ook sterker beleefd en uitgeleefd. Het grappige is dat je in Duitsland, waar men eigenlijk zelf zeer terughoudend altijd lange tijd was om dat te doen, inmiddels ook dezelfde soort, hè, de Duitse vlag wappert overal weer. Men schildert zich ook in de kleuren van de vlag en zo op het gezicht en dat soort dingen. Een beetje een Nederlands voorbeeld, hè. Nou ja, goed, de Nederlanders verwonderen zich dan als leeuwen. De Duitsers nog net niet als hun adelaar. Dat ziet er ook iets anders uit dan natuurlijk. Maar dat is misschien de volgende stap. Hè? Dat is voor Duitsland een grote stap. Om dus zo weer dat nationale gevoel, je zou kunnen zeggen, als vrolijk gevoel te kunnen uiten. Zonder dat dat een nare bijsmaak meer heeft. Hè? Dat heeft natuurlijk heel lang geduurd, maar inmiddels is dat zo. Nou, en dat is toch, dat zie je. Dat is het jaren 50 gevoel, zeg ik altijd. Maar jaren 40, 50, hoe het na de oorlog is ontstaan. Zeker terugkijkend het beeld van, toen waren we allemaal nog één. Dat was helemaal niet zo, want we waren zeer verzuild en zeer verdeeld. Maar terugkijkend is het beeld, één homogeen land.
We waren ook niet zo heel gelukkig.
Ja, maar ook dat lijkt niet. Toen was geluk heel gewoon. Hè? Ik herinner nog maar even aan het prachtige lied van Cote en de Bie destijds. Hè? En het tweede element is de...
En dat element vind je dus heel erg terug in een partij als de PVV.
Maar ook Rita Verdonk heeft geprobeerd dat heel sterk aan te zetten.
Maar ook de SP.
De SP ook wel. De SP is natuurlijk vrij nationaal georiënteerd. Niet nationalistisch, maar nationaal.
Maar wel ook terug naar dat veilige...
Ja,
sociaal veilige, de verzorgingsstaat overeind.
Ja, dat is het tweede element. Maar de SP is natuurlijk, zeg ik altijd, is natuurlijk de echte opvolger van de linkervleugel van de KVP. Ze worden altijd geassocieerd met die marxistisch-leninistische achtergrond. Maar feitelijk is het natuurlijk veel meer het Katholiek Vakverbond en de linkervleugel van de KVP. Die in een nieuwe vorm binnen de SP vorm heeft gekregen in zijn oorspronkelijke setting. En het tweede element van dit moderne conservatisme is de opkomst van de verzorgingsstaat en het behoud daarvan. Dat is natuurlijk waar de SP zich heel erg voor heeft ingezet. Hè. Er mag geen afbreuk gedaan worden aan, zeg maar, de jaren 50, 60 opbouw van de sociale zekerheid. En het derde element is waar eigenlijk de PVV voor is gaan staan. Dat is wat ik de jaren 60, 70 ideologie noem. Dat is de persoonlijke vrijheid. De beleving van de persoonlijke vrijheid. En dat is juist wat bij Wilders zo sterk speelt. Dat gevoel van de komst van de islam in Nederland bedreigt juist de vrijheid om je leven vorm te geven, te leven zoals je wilt. En dat betekent ook dat die drie lijnen maken het ook moeilijk om die Nederlandse partijen zowel extreem links of als extreem rechts in te ordenen. Want als Wilders in het buitenland komt met zijn mededelingen van ja, maar vrouwenemancipatie, homo-emancipatie, daar gaan we toch niet op terugkomen. Dan kijken die partijen natuurlijk wel even van, hè, wat hebben we het, waar gaat dit over? Hè? Wat vreemde man, ga weg. Hè? De socialistische partij, ja, extreem links. Maar extreem links had geen nationale kleur, was geen gezinsoriëntatie in. Dat zit daar allemaal wel in. Hè? En is anti-Europees, of dankzij kritisch Europees, zo moet je het eigenlijk zeggen. Wilders is echt anti-Europees. Al die dingen lopen een beetje door elkaar heen. Maar ik noem het modern conservatisme, omdat het eigenlijk gaat over de drie dingen die uit de tweede helft van de 20e eeuw overgebleven zijn als de waardevolle dingen van die tijd. En dat is het. De eenheid van de natie, het oranje gevoel. Dat is de sociale zekerheid, die heel erg, laat ik zeggen, verinnerlijkt is in de Nederlandse bevolking. En met het AOW als het sterkste symbool daarvan. Ik denk, weinig mensen hebben zich ook gerealiseerd wat traumatisch dat voor de Partij van de Arbeid geweest moet zijn om het ideaal van die 65-jarige leeftijd voor de AOW op te geven. He, dat is echt. Dat is niet zomaar een economische beslissing of een zakelijke beslissing. Dat is echt een emotioneel drama om dat te doen. En het derde element is natuurlijk Nederland.
Want waar plaats je de PvdA in dit?
Nou ja, ze zijn natuurlijk via Drees en Zuurhof.
In dit nostalgische palet.
Nou ja, ze schuiven allemaal wel in die richting. De VVD heeft het gedaan, CDA doet het, de Partij van de Arbeid doet het. Natuurlijk niet in de extreme vormen. Maar ze nemen allemaal, hebben ze er elementen van overgenomen.
Dus ze zitten toch allemaal meer terug te kijken dan vooruit?
Nou ja, in ieder geval het waardevolle. Daarom is het dus je kunt zeggen, het is modern. Dat zijn allemaal moderne dingen in feite. Maar het is ook conservatief, omdat het de dingen van de 20e eeuw zijn. En het probleem natuurlijk voor partijen als GroenLinks en voor partijen als D66 is dat ze eigenlijk de 21e eeuw willen centraal stellen, maar dat ze ook zelf wel grote moeite hebben om te formuleren wat dan die 21e eeuw aan moois voor Nederland kan brengen. Dat is natuurlijk het beeld van ja, verder internationaal, maar ja, dat heeft ons heel veel van ons tafelzilver al gekost, hè? Onze grote bankaspiraties zijn mislukt. Onze grote luchtvaartaspiraties zijn mislukt. Er zijn heel veel dingen misgegaan, mede door die internationalisering. In totaliteit hebben we er groot van geprofiteerd. Maar wat zichtbaar is voor mensen, is niet alleen maar de mooie kant daarvan, maar ook de lelijke kant daarvan.
Hmm.
En de angst dat we toch geplunderd zullen worden, wat in Duitsland ook zo speelt, hè, door het Zuid-Europa.
Door
de Grieken, door de Spanjaarden, de Portugezen.
Maar toch is het enige pad? Het onzekere 21e eeuw pad?
Nou, kijk, wat ik probeer te doen is door die analyse te laten zien welke bewegingen, los van de traditionele indeling extreem links, extreem rechts, er aan de gang zijn. Hoe sterk dat ook speelt bij het electoraat. En dat je daar dus ook rekening mee moet houden dat heel veel dingen voor mensen heel erg belangrijk zijn. Sociale zekerheid, nationale identiteit, de afwijzing van de Europese grondwet.
Ja.
En maar ook het beeld van de vrijheid om je leven vorm te geven zoals je dat zelf graag wilt. Wat toch ook heel erg deel is geworden van het, je kunt zeggen, van de nationale identiteit. Hè? Dat zijn op zichzelf wel positieve dingen, maar ze worden nu als een soort protest neergezet. En het probleem is natuurlijk dat het moeilijk is om te vinden wat zal de 21e eeuw aan, ja, wat voor perspectief hebben we dan, wat daar inspirerend in is. Hè?
Mm.
En dat is heel lastig, want dat is er eigenlijk niet. Het zijn allemaal de dingen die het moeilijk maken. De duurzaamheid is een moeilijk iets. Dat betekent zuinig zijn. Betekent terughoudend zijn. Betekent dingen duurder worden die vroeger niks kosten en zo. Wordt, hè? Het cosmopolitisme wat dan verweten wordt is natuurlijk ook wel van ja, klein land in een grote wereld. Ook al leef je van export. De beleving is toch van verliezen we daarmee niet juist wat ons zo dierbaar is. Hè? Wie we werkelijk zijn. Hoeveel zullen de grote landen nog van ons overlaten? Hè? Hoeveel respect zullen ze nog voor ons hebben?
En dat beeld wat je een uurtje geleden of zo schetste van Alphen aan de Rijn. Van al die mensen die maar toch gewoon hun individuele Ja, wat zullen we zeggen? Vervulling vinden. Ja. In kleine dingen misschien om hun heen, maar ja, die je toch gewoon heel gelukkig kunnen maken en heel blij, ja, kunnen maken. Is dat niet in de 21ste eeuw dan?
Ja, en dat is wel heel leuk, want dat is dus waar Nederland ook wel in Europa een beetje een afwijkend beeld is. Wij horen, kijk, als je naar Denemarken gaat kijken, dan zie je dat de Denen toch ongeveer tot het gelukkigste volk van de wereld, het gelukkigste volk van de wereld zijn. Bovendien ongelooflijk tevreden met hun eigen land. Ongelooflijk tevreden ook met hun sociale systeem en met hun regering. Hè. Dat is allemaal even...
Onbegrijpelijk soms als je er doorheen reist.
Heerlijk. Allemaal even heerlijk. Ja. Ze vinden het,
heerlijk. Hè,
ze wonen, ja, in de beste van alle werelden. Hè. Ja. Dat zijn ze ook zelf van overtuigd. En in Nederland zie je juist een discrepantie. De Nederlanders zijn, als het gaat om persoonlijk geluk en het persoonlijk leven, buitengewoon tevreden en buitengewoon gelukkig. Nog net niet zoveel als de Denen, maar het zit er toch heel erg in dezelfde
richting. Dan zie je dat beeld van Alphen aan de Rijn eigenlijk voor je.
Ja, zo bijna de helft, zo ongeveer 45% van de Nederlanders zegt zeer tevreden of zeer gelukkig te zijn met het persoonlijk leven.
Ja.
He, dus punt 5 op zo'n 5-puntschaaltje, dus de extreme uitspraak. En nog eens 40% zegt gelukkig of tevreden te zijn. Dus dat betekent toen 80-85% zegt in elk onderzoek. Ik bedoel, en dan zeggen Nederlanders altijd, dat zegt men natuurlijk overal. Maar dat is dus helemaal niet zo. In landen als Italië of Frankrijk of Duitsland of België liggen die percentages niet een beetje lager. Maar dus heel veel lager. Heel veel lager.
Maar collectief zijn we weer niet gelukkig.
Nou, we zijn dus niet gelukkig. Nou, we zijn collectief wel gelukkig, maar we zijn met het collectief niet gelukkig.
We zijn met het collectief niet gelukkig.
Ik zeg altijd van het verschil met de Denen zijn ook dol op de andere Denen. En de Nederlanders hebben in principe een hekel aan de andere Nederlanders. Ze vinden ook dat de anderen moeten veranderen, zeg ik altijd. Ja. Dat is dus van mij, ik doe alles prima, maar de anderen die moeten veranderen.
Ze vinden dat anderen...
Anderen zijn egocentrisch, anderen zijn...
Roe in de omgang zijn geworden.
Precies. Anderen zijn niet aardig en niet beleefd.
Onaangenaam.
Maar zelf zijn we het allemaal. Hè? Dus 90% van de Nederlanders zegt dat de mensen toch te egocentrisch zijn tegenwoordig.
Dus we zijn, dat hebben we dan blijkbaar wel als een collectieve eigenschap, weinig zelfinzicht.
Ja, weinig zelfinzicht en ook wel een beetje korzelige en vervelende houding ten opzichte van elkaar. Hè? Dus we vinden dat de ander niet beleefd genoeg is. Daar komt het eigenlijk steeds op neer. Niet aardig genoeg is. En niemand komt op het idee dat je misschien zelf daar iets aan zou kunnen doen en zelf aardig zou moeten zijn. Ik haal dan graag de beroemde Chinese wijsgeer aan die dan heeft gezegd, de leerling komt bij me en zegt, meester, wat moet ik doen om een goed mens te zijn? En de meester zegt dan, doe er eens een tijd eentje na.
Ja.
En dan is de Nederlander zegt, ja, maar meent hij het dan wel
precies,
echt?
Precies, dat is niet echt.
En dat
echt
is bij ons heel belangrijk. Ja. Het is niet echt. Hè? Dat is hetzelfde, de Amerikaanse beleefdheidsvorm. Het enthousiasme om verhalen in een restaurant. De Nederlandse reactie is altijd, zween het niet echt hoor. Nee, maar het is wel ontzettend veel prettiger. Ja. En dat is eigenlijk wat iedereen vindt. En dat is ook wat je Nederlandse journalisten die vaak dan, als ze naar Duitsland gestuurd worden met een vooroordeel, zich daar vestigen. En bijna allemaal na een jaar stukken beginnen te schrijven van...
Van hoe ongelooflijk aardig dat
is. Wat is dit aangenaam. Ja. Dat je vriendelijk behandeld wordt. Ja. Dat niemand je opzij duwt. Dat je, moet zo zeggen, dat de horkerigheid als geheel, hoewel het in Duitsland ook echt wel bestaat hoor. Maar als geheel toch veel minder is. In Amerika precies hetzelfde.
Ja.
He, dat de omgangsvormen toch vriendelijker en vrolijker. Ja, en wat ik kan zeggen, inschikkelijker zijn. Hè? Iets meer bereid om ruimte te laten voor een ander.
Ja, ja.
In plaats van te zeggen, ik zat hier al. Hè?
Je bent zelf in 1948 geboren. Dan ben je de vleesgeworden babyboomer.
Absoluut, ja. Hè? Ja.
Beschrijf dat menstype is. Wat is een babyboomer?
Nou ja, dat is natuurlijk een statistische uitdrukking voor mensen, voor de grote generatie die tussen 1945 en 1955 geboren is.
Ja,
grote
het is niet
generatie,
alleen
hoor.
Een statistische uitdrukking.
Nee, maar
het is
een grote generatie.
Het is een hele grote generatie.
Ja.
Demografisch gezien geloof ik de op één na grootste groep.
Ja, het is een beetje moeilijk. Kijk, het is
die 1950 die in 48
hadden we dus,
zijn geboren.
Ja, hadden we dus 10 miljoen inwoners. En die produceerden bij elkaar per jaar ongeveer 280.000 kinderen.
Ja.
Nu hebben we 16,5 miljoen inwoners. En die produceren bij elkaar 180.000 kinderen. Dus het verschil is echt heel groot. Hè? Ja. Dus die generaties na 1960, met name toen de pil ook beschikbaar kwam, die zijn veel kleiner. Overigens vrij constant hoor. Dat is helemaal niet zo dat het aldoor minder wordt. Dat is helemaal niet zo. Dat valt allemaal heel erg mee. Maar
goed,
het
is een beeld over de babyboomer. Het beeld is, het is een verwende generatie.
Ja.
Ze zijn ontzettend gewend geweest om de touwtjes in handen te hebben. Te kunnen leven zoals ze willen. Even niet. Ze hebben nog meegemaakt de benauwenissen van de jaren 50. Ja. Toen hebben ze zich weten te bevrijden. Ja. Toen hebben ze die vrijheid geven ze ook nooit meer uit handen. Ze hebben goed voor zichzelf gezorgd. Ze gaan niet opzij voor een generatie daarna. Dat is het beeld.
Ja, dat is natuurlijk een beetje een beeld. Maar dat vind ik ook een beetje een flauwkul beeld. Kijk, wat wel waar is natuurlijk, is wij zijn geboren in een periode dat wat ook jonge Chinezen vandaag de dag meemaken. Elk jaar zag je vooruitgang komen, werd het beter. Het was niet zo dat je de tijd als benauwend beleefde. Dat was helemaal niet zo natuurlijk. Want je wordt geboren in een tijd en dat is dus de natuurlijke situatie. Maar je zag wel dat er dingen veranderden. Hè? Mensen gingen, er kwam gewoon welvaart.
En opeens kwam een paprika bij de groenteboer.
Nou ja, maar er kwam de televisie en er kwam een wasmachine en er kwam een auto.
Er kwam steeds iets bij.
Je kon voor het eerst met vakantie gaan en dat soort dingen. Hè? Ja. En het was de eerste generatie die en masse hogere vormen van onderwijs kon gaan volgen. Ja. Niet alleen naar de universiteit, maar ook naar de middelbare school. En zo. Dat is ongelooflijk belangrijk geweest. Dat was vroeger, daarvoor was het natuurlijk alleen voor rijke kinderen was een hogere opleiding weggelegd. Ja. Door de komst van de studiebeurzen, door de komst van mogelijkheden om ook kinderen die, niet uit rijke gezinnen waren, dat ze wel naar de middelbare school konden, veranderde. Dus heeft die generatie in die zin zelf een verandering meegemaakt die enorm is geweest. Nou, en door de enorme snelle stijging op na 1960 van de welvaart, ging die generatie natuurlijk ook heel erg daarvan profiteren. Dus in die zin was natuurlijk wat er zo rond 1966 begon en een aantal jaar geduurd heeft. Wat een soort breuklijn in de levens is geweest van veel mensen. Hè, van het leven, het traditionele leven daarvoor en het vrije leven daarna. Dat is ook echt een breuklijn geweest. Die is daarna niet meer opgetreden. Wij kunnen dat nog ons herinneren hoe het was. Onze ouders hebben dat ook meegemaakt en hebben zelf natuurlijk ook die transitie voor een belangrijk deel doorgemaakt. En daarna is Nederland echt voor een belangrijk deel een ander land geworden. Een veel rijker land, veel welvarender land, veel hoger opgeleid. En natuurlijk ook in die zin een vrijer land. Minder gebonden aan de tradities, minder gebonden aan de verbindingen van de zuilen. De sterke organisaties van vroeger, die vielen dus eigenlijk allemaal weg. Ja. Dat maakt die generatie wel. Anders is het natuurlijk een grote generatie geweest. Maar ja, het niet willen weggaan. Kijk, mensen willen juist misschien wel veel te vroeg weggaan. Want ze willen allemaal, de beeldvorming, ze gaan allemaal vroeg met pensioen. En we moeten nu ze vertellen aan mijn generatie, dat is niet de bedoeling, jongens. Jullie moeten blijven werken. Hè? Ja. Het is niet de bedoeling dat je vroeg met pensioen gaat. Mijn vader is vroeg met pensioen gegaan. Dat is een generatie die het in de jonge jaren natuurlijk niet makkelijk heeft gehad. De crisis heeft meegemaakt. De oorlog heeft meegemaakt. De wederopbouw heeft meegemaakt. Maar wel relatief vroeg met pensioen is gegaan.
Dat is een Shell-man, hè?
Ja.
En dat was in Shell-kringen ook.
Nou, formeel ging je bij de Shell tot voor kort. Was 60 jaar was de laatste leeftijd waarop je met pensioen ging.
Maar dan gingen mensen wel vaak al eerder.
Mijn vader is met 55 met pensioen gegaan. Ja. 30 jaar. In 1945 begonnen meteen na de oorlog bij Shell.
En wat ging die doen toen hij 55 was?
Nou ja, toen ging mijn vader en mijn moeder gingen eigenlijk toen doen wat zij dus allemaal in hun jeugd niet hebben kunnen doen. Dat is eigenlijk een beetje genieten van het leven. Kunnen reizen. De dingen inhalen die wij allemaal gewoon al hadden gedaan. He, ik ben als student overal aan naartoe geweest en zo, dat kon al. Maar mijn ouders zaten met 4 kinderen. Dat duurt een tijdje voordat die uit de kosten zijn. He, en voordat je daarvan vrij bent. Dus die hebben het een aantal jaren echt gewoon ingehaald wat ze eigenlijk in hun eigen jeugd en in hun jonge volwassenheid niet hebben kunnen meemaken. Omdat er gewoon geen geld voor was en geen tijd. Je had ook niet zoveel vakantie, je had niet zoveel geld. De mogelijkheden om te reizen waren veel minder dan nu. Dus dat hebben ze toen gedaan.
Want dat is een probleem voor al die babyboomers van nu natuurlijk. Want die staan al op het punt inderdaad om bijna 65 te worden. En wat moet je nog doen eigenlijk met dat enorme lange leven wat nog voor je ligt?
Nou ja, dat in de meeste gevallen regelt zich dat heel erg goed. Er zijn weinig klachten over erg verveling of zo.
Is dat zo?
Ja, dat is echt zo. Dat is de
is
meeste
daar ook
mensen,
onderzoek naar gedaan?
Ja, dat is echt. Kijk, het is de groep tussen de 60 en de 70 ongeveer. Dat begint zo ergens rond de 55 en het eindigt zo rond de 75. Maar zeg maar die groep tussen 60 en 70, dat noem ik altijd, dat is de scharniergroep van onze samenleving. Meestal gaat men al met pensioen of ligt dat niet ver weg meer. De kinderen zijn het huis uit. Mm-hmm. Men zit financieel er meestal goed bij. Dat betekent niet rijk, maar gewoon men kan zich. Men is vrij om te doen het laten wat men wil. Maar het is de generatie die de kinderen bijstaat. bij als er een huis gekocht moet worden. Die de kinderopvang in Nederland voor een belangrijk deel regelt. Die de klusjes bij de kinderen opknapt. Hè? Die vaak ook nog de zorg heeft voor de eigen ouder of ouders die dan 80, 90 zijn en hulpbehoevend zijn geworden. Het zijn de dragers van het vrijwilligerswerk in Nederland. En het zijn ook steeds meer de mensen die nog steeds ook wel aan het werk zijn. En het is ook een generatie die ook wel geniet. Ja, van ervaringen die ze toch al kenden en zo. Die sportiever is dan vroeger. Veel makkelijker reist natuurlijk. Hè, die echt niet natuurlijk. Wij spreken de spreekwoordelijke opperkadet met een zakje aardappels. En angstig de grenzen overgaan. Dat is natuurlijk allemaal. Ja, het bestaat allemaal nog wel een beetje. Maar dat is natuurlijk toch heel erg uitzondering geworden. Het zijn toch wereldwijze mensen.
Een happy generatie eigenlijk.
Het is gemiddeld natuurlijk een generatie die het in ieder geval persoonlijk goed heeft getroffen. Ja.
Ja. Vind je het zelf een schrikbeeld?
Met pensioen gaan of zo? Nee, ik ben 62, maar... Nee, voorlopig is dat nog niet aan de orde.
Maar vind je het een schrikbeeld?
Nee. Ja, maar dat is... Kijk, mensen zoals met zo'n achtergrond als ik... Ik ben natuurlijk altijd gewend geweest om bestuurlijk werk te doen... om in organisaties te zitten, om te schrijven, om lezingen te geven... En dat, in mijn geval is dat allemaal nogal excessief. Dus, ik vind het zelf allemaal niet zo, maar vergeleken met anderen zie ik heus wel dat het veel is. Dat blijf je natuurlijk gewoon doen, zolang je gezond blijft. En dus in die zin zeg ik dan ook altijd... nou, jullie zijn ook nog helemaal niet van ons af, hoor, tegen de jongere generaties.
Nou, maar dat is ook precies wat ik net zei. Ja. Dat zijn die babyboomers die niet opzij gaan. Jullie
maar er is
nog
nooit een generatie geweest die dat heeft gedaan. Althans, niet, laat ik zeggen... De generatie van mijn ouders, die hebben die keuze gemaakt... omdat ze eigenlijk wilden gaan genieten wat hun kinderen... al eigenlijk vanuit hun jeugd mee hadden gekregen.
Ja.
De generatie daarna, zoals onze generatie... Wij hoeven niet meer in te halen.
Nee.
Dat hebben we
en
al
dus
gehad.
Dus blijven we ons maar bemoeien met al die dingen. Terwijl die generatie na ons misschien wel denkt... nou, het is wel eens mooi geweest.
Ja, maar dat is niet zo. Die generatie is er al lang. Als je in de Kamer gaat... Ik noem het even naar het politiek terug. Als je in de Tweede Kamer gaat kijken... vind je daar natuurlijk helemaal niet veel babyboomers meer. Dat is al lang een andere generatie geworden. Als je in het... Ik zit toch vaak ook in kabinetszittingen... erbij, een bepaald soort kabinetszittingen. En dan ben je als adviseur erbij. Dan ben ik dus de oudste in de meeste gevallen. In dat gezelschap.
Ja.
En er zitten erbij, wij spreken, daar had ik de vader van kunnen zijn. Met enige moeite, maar het had gekund. Hè? Dat is toch ook zo. Ik bedoel, in die zin is het natuurlijk ook wel veranderd. Als je het ziet ook bij... In de politiek is het heel zichtbaar. Maar je ziet het ook in het bedrijfsleven. Je ziet het ook in de... bijvoorbeeld als er nieuwe wethouders benoemd worden op dit moment. De gemiddelde leeftijd is juist vaak... Misschien wel te jong in een aantal gevallen. Want ik vind het ook wel eens wat zorgwekkend. Dat ik denk, ja, maar als jij nou op je 35ste al minister bent geweest... op je 40ste minister bent geweest... wat moet je dan nog daarna? Dat is lastiger. Dat is vaak echt een drama ook. Van, hoe vind je dan weer een gewone weg in de wereld?
Dus ik vind het eigenlijk heel terecht, de maatschappelijke beweging... dat er juist mensen van jouw generatie zich nog flink... blijven zitten, hun kennis en hun ervaring
ik vind dat
inbrengen.
Dat, natuurlijk dat er een soort balans moet zijn. Dat je natuurlijk op een gegeven moment moet je natuurlijk toch opzij stappen en op zeggen. Van nou ja, goed, het is nu mijn tijd geweest. Of dit ga ik nu niet meer doen. Laat nu een jongere generatie maar komen. Maar ik vind wel dat er toch dat er vaak wel wat erg generaliserend over gesproken wordt. Kijk, wat ik zelf veel zorgwekkender vind, is toch dat er een soort tweespalt of een tweeslag begint te ontstaan tussen de mensen met de vaste banen en de mensen die nog nooit een vaste baan hebben gehad. En inmiddels ook al een jaar of 40 zijn.
Ja.
Die hebben we ook in ons eigen instituut. Je krijgt geen toestemming om mensen vast in dienst te nemen. Dus dat worden tijdelijke contracten met mensen die vaak buitengewoon gekwalificeerd zijn. Die een promotie achter de rug hebben. En die krijgen dan weer een contract voor maximaal 3 jaar. En dan moeten ze eruit. Want anders zijn ze in vaste dienst. En dat mag dus niet. En dan kunnen ze na een aantal maanden weer opnieuw beginnen. Dat is heel iets anders dan een vaste baan hebben. En al die verhalen over de meeste mensen willen geen vaste baan. Dat is echt onzin. De meeste mensen willen heel graag een vaste baan als ze een gezin hebben. Als ze een huis willen kopen, probeer maar eens een huis te kopen zonder vaste baan.
Hmm.
Dat lukt bijna niet. Nou, dat zijn dus drama. Ik vind dat soort verschillen in onze samenleving eigenlijk nu sterk oplopen. Die flexibilisering van de arbeidsmarkt is aan de ene kant heel goed gelukt. Maar hij is wel heel eenzijdig terechtgekomen bij de groep die, om het zo te zeggen, later is gekomen. En dat zijn niet de 50ers van nu, dat zijn de 30ers en de 40ers en zo. En die merken dat de arbeidsmarkt zich voor een belangrijk deel, in ieder geval wat de goede plekken betreft, voor hen gesloten heeft. Dat het heel moeilijk is om met hele goede kwalificaties toch door te dringen tot de plekken die voor jou interessant zijn.
Ja.
Dat vind ik zelf veel groter probleem.
Mm-hmm. Die jaren 60, hè, je zegt dat is echt wel een historisch enorm soort omslagpunt geweest. Hoe beschrijf je jezelf eens in die tijd?
Ja, nou, ja, dat kun je op foto's zien. Hè. Dat kan er bijna bij iedereen en zo. Dat op een gegeven moment dan... Ik heb op een keurig... het Ons Lieve Vrouw Lyceum in Breda gezeten. Op de gymnasiumafdeling en zo. En het was toch niet ongebruikelijk vroeger... om gewoon in een pak te verschijnen. Hè. Ook als leerling en zo. Dat een stropdasje om te hebben... dat was wel niet elke dag. Maar dat was toch helemaal niet ongewoon. En ik weet nog dat ik toen ik ging studeren... En ik was de eerste in mijn familie die naar de universiteit ging.
In Utrecht?
Dat ik in Utrecht, dat ik een keurig blauw pak mee kreeg. Zoals mijn moeder zei, dat is toch wel fijn voor de tentamens. Nou, ik heb het alleen in de groentijd aangehad. En daarna kon je, zoals dat dan ook hoorde, rechtop in de hoek zetten natuurlijk. Hè, van het stijf stond van het verschaalde bier. Maar dat veranderde dus toen heel snel. En dat zag je natuurlijk met name gesymboliseerd in nou ja, dat je heel anders ging kleden. Dat je haar natuurlijk tot op je schouders ging hangen. Dat soort dingen. Dat die sfeer van het student zijn natuurlijk heel sterk.
En dan sociologie.
En dan bij sociologen was dat natuurlijk, dat liep toen vooruit op dat soort dingen. Hè, vijf jaar later zag je dat.
Typisch babyboomer studie natuurlijk, hè, van toen.
Van toen wel, ja, maar toch hoor, dat, zo groot is het nooit geweest. Dat beeld bestaat wel, maar vergeleken met psychologie is sociologie altijd een heel klein vak. En nu helemaal een heel klein vlak.
Nu hè?
Oh ja.
Ja. Ja.
Kijk, we hebben in Utrecht... Ik ben vele jaren hoogleraar klinische psychologie geweest in Utrecht. Een beetje vreemd natuurlijk voor een socioloog. Maar goed, dat is een ander deel van mijn geschiedenis. Op een gegeven moment kwamen er dan zo'n 500, 600, zelfs 700 eerstejaars psychologie aan.
Ja.
En bij sociologie ging het dan om enkele tientallen. Hè? Dus dat was al veel. De verschillen zijn gigantisch. Dus psychologie heeft het echt gewonnen, om het zo te zeggen.
Ja.
En sociologie is juist weer een kleiner vak geworden. Toen ik ging studeren in 1967, toen hadden we in Utrecht... ik geloof 160 of 170 eerstejaars sociologie. En dat gold toen al als heel veel.
Mm-mm.
Wat nu voor heel veel vakken een heel gewoon aantal is. Helemaal niet veel.
Ja. Vond je het een bevrijdende tijd?
Ja, toch wel. Ja, toch wel. Ja, je verandert. Ja, toch wel.
Wat was er bevrijdend?
Ja, omdat natuurlijk toch je zou zeggen, het experimentele karakter van die tijd natuurlijk. Dat had natuurlijk met alles te maken. Nou, ik heb nooit echt drugs gebruikt, omdat ik rookte bijvoorbeeld niet. Wat heel uitzonderlijk was in die tijd. Hè. Ik vond het dus niet lekker, dus ik heb nooit gerookt. Achteraf ben je natuurlijk alleen maar heel dankbaar dat ik het niet lekker vond. Hè. Maar,
ja.
Maar goed, het had met de seksualiteit te maken. Het had met de politiek te maken. Het had natuurlijk met de universiteit te maken. Met de verandering van de invloed van studenten op het beleid van de universiteiten. En dat soort dingen. Ja, er gebeurde toch wel heel veel in vrij korte tijd. In een paar jaar tijd. Ja.
Opwindend.
Ja, dat was toch wel. Ja, je had toch wel het gevoel dat je inderdaad in een tijd zat waarin een enorme beweging aan de gang is, maar waarbij dat toch geen beweging was die, zoals dat nu vaak wel gevoeld wordt, die vooral angst maakte. Of dat je toch eigenlijk vooral heel ongerust was. Het gaf toch meer het gevoel van, ja, alles kan eigenlijk. Hè?
Mm-hmm. Ik las ergens dat je als student ging werken bij de NVSH.
Ja.
Wat was dat voor een...
Voor een club, moet je nu tegenwoordig zelf zeggen.
Nee, niet voor een club. Ik weet nog wel wat voor club het was.
Ja, veel mensen weten dat niet meer, hoor.
Nou, de NVSH was... Ja, in mijn herinnering was het inderdaad een club die begonnen was eigenlijk met gewoon heel goede voorlichting geven.
Anticonceptie.
Ja. Waren vrouwen, die hadden dan echt letterlijk aan huis een depootje, toch? Voor anticonceptiemiddelen. En dan konden mensen achterom, bij wijze van spreken, aan de keukendeur wat komen halen. Maar het werd natuurlijk inderdaad heel erg het gezicht van een seksuele...
Revolutie.
Ja,
klopt. Ja, ik was een student en het was mijn stageplek. Daar begon het eigenlijk. En het was toen nog een groot bureau. En de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming zegt er toch maar even bij, want echt bijna niemand weet dat meer van de jongere generatie. Was toen een club met meer dan 200.000 leden.
Ja.
Met een eigen omroep. He, dat maakte eigen televisie- en radioprogramma's. Had een grote uitgeverij, een groot tijdschrift. Had een bureau met meer dan 100 man personeel. En met een eigen wetenschappelijk bureau en een wetenschappelijke bibliotheek. En ik kwam dus op het wetenschappelijk bureau te werken. En daar hebben we ons bezig gehouden. Daar heb ik heel veel geleerd met de verandering van de zedelijkheidswetgeving, waar we een adviesrol bij hadden. We hebben ons bezig gehouden met... En vooral, ik ben heel erg betrokken geraakt bij de opbouw van de abortushulpverlening in Nederland. En dat was toen vanaf 1967 had Engeland een nieuwe abortuswet gekregen. En dat maakte het ook mogelijk voor Nederlandse vrouwen om daar naartoe te gaan. En toen werd dus ook in Nederland duidelijk dat er eigenlijk toch in Nederland ook wel geaborteerd werd en kon worden binnen een soort wettelijk vacuüm, zou je kunnen zeggen. Het was een onduidelijke wetgeving. En dat heeft ertoe geleid dat er toen ook in Nederland, met name ook door de NVSH, niet alleen de luchtbrug naar Engeland werd geopend, maar dat er ook eigen klinieken werden ingericht. En dat daar mede ook Stimeso Nederland, daar heb ik later voor gewerkt. Hij was zo'n vereniging van abortusklinieken. Daar heb ik eigenlijk mijn eerste echte onderzoek gedaan enzovoorts. Dus zo ben ik eigenlijk in de wereld van de gezondheidszorg terechtgeraakt. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk heel sterk vanuit die hulpverleningskant. Daar hoort destijds de Rutgershuizen bij. Dat was dus veel meer dan alleen maar achterom bij een mevrouw die condooms of bessaar. Ja, en zaaddodende pasta had en zo. Dat waren echt de consultatiebureaus met artsen en zo, die over heel veel dingen onder voorlichting konden geven. En je moest er lid van zijn, omdat je het anders was het verboden. Hè? Er was op dat moment was dus reclame maken voor anticonceptie of wijzen op de mogelijkheid van anticonceptie. Was dus verboden. Dat was wettelijk verboden. En alleen dus in het kader van een club, zou je kunnen zeggen, van een lidmaatschap met een besloten karakter, kon je dus vrij goede anticonceptie krijgen.
Ja.
En omdat natuurlijk toen de pil heel snel ingang vond, veranderde dat natuurlijk allemaal heel sterk. En toen kwam de seksuele revolutie er doorheen. En toen veranderde de NVSH eigenlijk in een soort, seksuele bevrijdingsclub.
Ja, echt wel. Ook vrij vergaand.
Dat ging al heel snel, heel ver. Ik heb daar verder niet zoveel mee te maken gehad op een gegeven moment. Ik ben eigenlijk meer de abortushulpverlening ingegaan toen. Ja.
Want dat was niet echt wat je zocht, bij wijze van spreken. Die NVSH-kant.
Nou ja, ik heb dat natuurlijk ook wel meegemaakt.
De avonden
met rare dingen. Zoals
dat weet ik veel. Waren rare dingen?
Nou, zoals een oom van mij wel eens zei, het is daar rennen voor je eer. Hè? Nou, dat klopt ook wel een beetje. Nou ja, goed, ik was 20 of 21 of zo. Dus
je vertelde
dan
thuis wel dat je daar
ik, dat ik
actief
daar wel,
was.
Dat ik daar wel stage liep, ja.
Dat je daar stage liep, ja. Oh ja, maar verder niks.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, want op je 20ste, dus las ik ook ergens,
uit de kast gekomen, heet dat tegenwoordig.
Ja. Dat is zo'n idioot woord. Alsof
ja,
je
nou,
voor
out of the closet, hè, dat is het Amerikaanse
tuurlijk,
begrip.
Tuurlijk, maar het is een raar begrip eigenlijk. Ja. Voelt het zo, als uit de kast komen?
Het was, dus laat ik zeggen, je weet natuurlijk als je, ik wist natuurlijk toen ik een jaar of 12, 13 was, wist ik al van, nou, dat, hè, dat is dat wat ook wat het woord was, hè, dat het woord homoseksualiteit was en zo. Alleen, ja, je had geen enkele mogelijkheid om daar natuurlijk iets over te spreken. Dat is dus wat het echte taboe is, hè?
Ja.
Er kan niet over gesproken worden.
En je wist wel dat je het was?
Ja, ja.
Gewoon al heel zeker?
Ja, maar goed, ja, ik ben natuurlijk een vrij slim kind. Dus je ziet dingen, je merkt dingen bij jezelf. Ja. En je gaat dingen uitzoeken en je voelt, oh, dit is helemaal niet goed. Hè? Dit is helemaal niet goed. Dat verstop je dus. Daar ga je niet over praten. Integendeel, je houdt dat weg. Je probeert dat zoveel mogelijk weg te drukken en onzichtbaar te maken. En dat verandert je dan ook niet in een leuke zin. En je wordt star en omdat je probeert dus de angst voor ontdekking. Want dat was toen toch wel iets wat, wat heel dramatisch zou zijn als dat ontdekt zou worden. Dat probeer je natuurlijk
ook bij je thuis wel.
Ja, maar dat weet je niet zeker. Achteraf niet. Maar dat kon ik toen natuurlijk niet weten. Dat is echt het taboe. Het taboe is niet van het is verboden. Het taboe is het is verboden erover te praten. Dat is het echte taboe. Ja. Het taboe is dat dingen niet besproken kunnen worden. En dat betekent dat is verstikkend. Dus je bent helemaal op je eentje.
Bang bent voor
ontdekking,
wat mogelijk
ja, wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Enzovoorts. Ja. Ja. En ik bedoel, je praat dus over het begin van de jaren 60 nu. Hè? Niet over nu, maar over toen. Dus dat was echt heel moeilijk. En op een gegeven moment is dat dan toch, ja, is het toch sterker dan jezelf bent. Bovendien, de tijd begon natuurlijk toch te veranderen, dat er dingen gaat spelen. Dus in mijn tweede...
Maar laten we zeggen, in die hele middelbare schooltijd is er nooit iemand geweest waarvan je dacht, dat is iemand aan wie ik dat zou kunnen zeggen?
Nee, absoluut niet. Nee, zeker
geen leraar,
niet.
Geen vrienden.
Nee, maar ik zou ook zelf ook die vrijheid niet hebben gehad. Nee, ik zou zelf die vrijheid ook niet hebben gehad. Mm-hmm. Dat is echt de werking van het taboe.
Nee.
Je waagt het niet, om het zo te zeggen. Je neemt dat risico niet. Dus dat komt pas veel later komt dat aan de orde. En als het dan eenmaal zover is, dan gaat het natuurlijk ook altijd heel snel en zo. En dan zijn er natuurlijk ook andere mensen die ook uit de kast komen. Dat was in die tijd dan toch zo. En dat, nou ja, goed, en dan moet je daar weer je leven op gaan richten en zo. En dat krijg je natuurlijk ook eerst, dat het allemaal weer een beetje te heftig wordt en een beetje te wild en zo. En dat, nou ja, goed, dat moet je dan ook weer afleren.
En? Heb je daar een soort balans in gevonden?
Ja, nou ja, goed. We zijn zoveel jaar verder. En,
Ja, want ik weet nog zo goed toen je directeur werd van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 12 jaar geleden. Dat er toen een profiel van je in de NRC stond. Waarbij stond dat je heel bewust je afgekeerd had verder van. Een bewuste keuze eigenlijk had gedaan om geen relaties meer te hebben. En geen seks ook meer te hebben. Toen dacht ik, wat een positie eigenlijk om in te nemen.
Ja, nou, ik moet wel zeggen, dat is niet wat ik zelf had gezegd. Dat profiel, dat is
ook. Nee, dat is ook zo.
Iemand anders had dat over mij gezegd. Daar was ik natuurlijk niet zo blij mee. Nee, dat zijn toch dingen die een beetje meer tot de privésfeer behoren.
Dat vond je niet zo leuk dat het.
Nou, dat zit je niet op te wachten. Het heeft heel veel reacties toen opgeroepen. Waarbij opmerkelijk veel mensen dus eigenlijk een beetje eigenlijk dankbaar reageerden. En zeiden
dat denk
van,
ik namelijk.
Het is zo heerlijk omdat iemand dat eigenlijk toch een keer laat blijken. Dat er ook andere dingen in het leven zijn. En dat sommige dingen je eigenlijk, dat kan ook met jezelf te maken hebben, je eerder ongelukkig maken dan dat je er gelukkig van wordt. Hè?
Ja, want je dus zou bijna kunnen zeggen, dat is eigenlijk een taboe misschien tegenwoordig.
Ja, dat is ook zeker
van,
zo.
Ik wil geen seks hebben.
Nou ja, dat zeg ik niet. Dat is ook niet zo. Maar ik moet zo zeggen, ik ga er niet meer op uit. Laat ik het dan maar zo zeggen. Hè? Je zoekt het niet meer. En dat is een enorme rust.
Dat, ja, of je accepteert dat het.
Nou ja, dat ik daar niet zo goed in was in het maken van relaties en dat soort dingen. Daar was ik niet. Dat is gewoon niet mijn sterke kant gebleken. En ik blijk ook iemand te zijn die toevallig goed, laat ik zeggen, zijn eigen leven vorm kan geven en daar weinig last van heeft. Dus dat scheelt ook. En dat is natuurlijk zo. Als je natuurlijk werk hebt wat leuk is. Je hebt verder heel veel activiteiten en dingen enzovoort. Ja, de dag vliegt om. Maar ik merk er nu weer, en ik wil helemaal niet zeggen dat dat vergelijkbaar is. Het is een hele andere situatie. Maar die bizarre discussies over van, ja, we gaan een meisje zoeken voor Mark Rutte en zo. Dat ik echt denk van, waar bemoeien jullie je mee? Ik vind het gewoon heel ongepast. Dat is toch iemands privéleven. Hè? Je kunt echt zeggen, Mark Rutte is een man met een ideaal die, laat ik zeggen, met hart en ziel met de politiek verbonden is. Andere dingen in zijn leven zal hij daarvoor wat minder belangrijk vinden. Dat betekent helemaal niet dat ze onbelangrijk zijn. Dat betekent ook helemaal niet dat je het niet een keer kunt missen. Hè? Want dat is allemaal zo. Maar je maakt andere keuzes. Maar er zit ook zoveel sociale dwang langzamerhand achter al deze dingen.
Ja.
Dat het ook wel eens goed is. Misschien daarom achteraf vond ik het ook. Ik vond het eerst echt heel vervelend. Toen dacht ik, ja, verdomme. Hè, daar heeft toch niemand wat mee te maken. Maar goed, het was nou eenmaal door iemand gezegd en door een vriend van mij gezegd. En achteraf dacht ik, nou ja, oké. Daar hoeven we dan ook verder niet zo moeilijk over te doen.
Maar het gaf heel veel reacties.
Ja, ja. Ja.
Maar juist inderdaad in de.
In de zin van, nou eigenlijk zo van dankjewel.
Ja.
Dat mensen toch blij waren dat iemand dat. Omdat ze toch allemaal een beetje bevangen zijn. Dat is wel zo in deze tijd. Van het moet allemaal. Het moet ook leuk zijn. En het moet veel zijn. En het moet afwisselend zijn. En spannend zijn en zo.
Ja, ja,
en zit de wereld helaas niet in elkaar.
En je hebt het in de eigen hand. Is natuurlijk nu steeds meer het. Ja. Idee eigenlijk, want als het niet vanzelf op je pad komt, dan ga je het zoeken op internet en je gaat daten. En
nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat ook doen en ik heb er ook helemaal geen bezwaar tegen of zo. Maar ik merkte zelf dat toen ik dat gevoel van ik moet, ik moet op zoek en ik moet iemand vinden en letterlijk, je moet toch aan je trekken komen en zo. Toen ik dat op een gegeven moment had opgegeven, gewoon dacht van ik heb er helemaal geen zin meer in, ik word er eigenlijk ongelukkig van. Nou ja, dat natuurlijk best een rust geeft. Op een gegeven moment wordt het ook. Als je ouder wordt, wordt het sowieso makkelijker. Dat is ook weer zo'n taboe eigenlijk. Maar dat is natuurlijk gewoon zo.
Ja?
Voor mij wel. Mm-hmm. Ja.
Dat is.
Ja, ik ga helemaal niet zeggen van dat moet iedereen doen of zoiets. Natuurlijk helemaal niet. Maar ik moet zeggen, het is vreemd eigenlijk dat daar zo vreemd op gereageerd wordt. En dat er vaak toch gedacht wordt, oh wat erg of zo. Nou.
Eenzaamheid heeft. Komt dat daarbij? Of?
Ja, soms wel. Dat natuurlijk wel. Ja, dat is wel zo. Maar ja, goed, heel veel mensen zijn ook met z'n tweeën erg eenzaam. Dat is vaak heel lastig om je dat te realiseren. Hè. Kijk, wat je natuurlijk mist, is natuurlijk dat wat je soms om je heen ziet. Dat je denkt, ja, die mensen hebben het wel heel erg leuk met elkaar. Hè. En dat zie je gewoon vaak aan mensen. Hè. Dat, en de manier waarop ze naar elkaar kijken of op elkaar reageren. En dat kan je natuurlijk, denk je, ja, dat lijkt toch wel ontzettend fijn als dat zo is. Maar dat is natuurlijk ook, toch ook lang niet bij iedereen het geval. En ik denk, ja, en in heel veel gevallen toch ook wel, ja, de verveling, het gevoel van, nou ja, dat het wel een boek is wat je nu al heel vaak hebt moeten lezen. Hè? Dat soort dingen speelt natuurlijk ook een rol. En dan zit je toch aan elkaar vast. En dat spelen natuurlijk andere dingen ook. De meeste mannen zijn geen goede zelfzorgers. Hè? Dat is echt bij mannen veel meer zo dan bij vrouwen. Mm-hmm. Je zit met kinderen, je zit met een huis, je zit met verplichtingen, je zit met gewoontes. Hè? Je vergroeit natuurlijk voor een deel ook met elkaar. Nou, dat heb je dan niet. En daar kan er wat over staan dat je bijvoorbeeld dan toch, nou ja, vakanties, als je alleen op vakantie moet, is niet zo leuk. Dus dat doe ik niet zo graag.
Ja. Ik kan me wel herinneren in periodes van mijn eigen leven, als ik alleen was, dat ik altijd dacht, als dit nou het sociale ideaal zou zijn, zou het al een stuk prettiger eigenlijk zijn om gewoon alleen te leven. Dan dat je altijd tegen dat ideaal op moet boksen van dat het niet zo hoort of zo.
Nou, ik zou me ook niet meer een samenleven kunnen voorstellen, heel eerlijk gezegd. Ik heb het ook nooit gedaan, hoor. Dus als je dat meer dan 40 jaar op jezelf bent, dan is dat wel een leefstijl.
Ja, en met deze overpeinzing over de levensstijl van Paul Schnabel en eigenlijk ook die van Djoeke Veninga lijkt het wel. Maar nee, schudt zij. Eindigt dit tweede uur van het marathoninterview met Paul Schnabel. Straks na het nieuws van 9 uur nog een uur te gaan. Tot dadelijk.